We gaan over op de schriftlezing. En ik wil graag met jullie lezen Efeze 2 vers 4 tot 7. En ik zal het doen uit de Concordante vertaling. Daar staat: God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die de dood zijn voor de krenkingen en begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Ik wilde voor de preek graag nog even met jullie bidden. Vader, ik wil u danken voor de liederen die we mochten zingen, de woorden die we mochten lezen. We bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader, maak ons bekend wat u door uw woord tot ons wil zeggen. En prachtig om zo liederen te zingen over onze verwachting, over het geweldige evangelie. En ik bid u ook, Vader, mag dat iets zijn wat in ons leven steeds meer gaat werken, waar we ook nu op dit moment iets mee kunnen. Vader, spreekt tot ons hart en leidt zo de overdenking van straks, opdat we u beter mogen leren kennen en steeds meer van u in ons zichtbaar mag worden. Dat wil ik u vragen, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde beginnen met een aantal tegenstellingen. Er zijn een aantal schijnbare tegenstellingen in de Bijbel. En hoe je dat precies moet zien, dat is nog wel eens een vraag. Bijvoorbeeld deze, in Spreuken 26 staat: antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gij zelf hem niet gelijk wordt. Antwoord een zot op zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen ogen. Moet hem nou wel of niet antwoorden? Goed. Er zijn er meer. Wat dacht u van: God bewerkt het willen en het werken in ons, terwijl ook aan ons gevraagd wordt: stel uw lichaam als een heilig God welgevallig offer. Wie moet nou de actie ondernemen? Of deze. Jacobus zegt dat als je verzoek wordt, denk niet dat het van God komt. God doet dat niet. Terwijl aan de andere kant, we kennen het verhaal. Het is God die Abraham beproeft. Of deze: God heeft geen berouw. Staat er in Numeri, maar vlak voor de zondvloed staat er dat God berouw heeft. En het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Ik heb het pas nog nagekeken, dus wat speelt daar? En dat zijn stuk voor stuk schijnbare tegenstellingen. En critici van de Bijbel, die pakken deze ook graag aan om te laten zien dat de Bijbel vol met fouten staat. Maar deze schijnbare tegenstellingen zijn het bestuderen zeker waard. Want juist als je dat gaat bestuderen, dan blijkt het heel vaak dat het verschillende perspectieven op dezelfde situatie zijn. Bijvoorbeeld Gods perspectief tegenover ons perspectief. En als je die gaat bestuderen, dan zie je heel vaak ineens beter hoe God is, hoe hij met ons omgaat en hoe dat in ons leven uitwerkt. En ik wilde vandaag met jullie ook over zo'n groepje schijnbare tegenstellingen gaan praten. En dan wel met het volgende thema. Ik had gedacht met de leeftijdscategorie die hier meestal in de Aken komt in de zomer, moet het zo zijn dat jullie deze film allemaal kennen. Wie heeft deze allemaal gezien? Mag ik handen zien? Oh, nou dat. Het is een film uit de jeugd van mijn ouders in ieder geval. Die zijn dan misschien nog wat aan de jonge kant. Maar Back to the Future. Als ik kort wat over die film moet zeggen. Het gaat over een wat verstoorde dokter. Die u aan de linkerkant ziet. Die een DeLorean DMC-12 heeft omgebouwd tot een tijdmachine. Een een mooie auto omgebouwd heeft tot een tijdmachine. En de jongen, Marty McFly heet hij geloof ik, als ik het goed heb. Die aan de rechterkant, die wordt door deze dokter terug in de tijd gestuurd. Naar de tijd van zijn ouders. En nou, er gebeurt er van alles. Zijn moeder wordt verliefd op hem, omdat hij natuurlijk al erg op zijn vader lijkt en dergelijke. En dan gaat alles door de war lopen, want dan, als zijn moeder niet met zijn vader trouwt, dan bestaat hij eigenlijk niet. En hij moet alles weer rechtzetten. Nou, tal van verwikkelingen. En hij moet dus een aantal dingen nog rechtzetten voordat hij terug kan naar de toekomst. Back to the future. Nou, in een andere film gaat hij zelfs naar de toekomst toe. Van 1985 naar 2015. Wat voor ons alweer verleden is. Maar zo zijn er een drietal films over het reizen door de toekomst. Nou, wat heeft dit met tegenstellingen te maken? Vraagt u zich misschien af. Daar zullen we op terugkomen. Maar we hebben een tekst gelezen uit Efeze 2. En daarin vinden we ook al een tegenstelling. Een schijnbare tegenstelling. Zo schrijft Paulus bijvoorbeeld in Efeze 2. Wij die dood zijn voor de krenkingen en begeerten. En dan zegt hij daarachteraan, we zijn nu levend gemaakt in Christus. Dood voor de krenking en begeerte. En in Romeinen 6 zegt Paulus zelfs, wij zijn dood voor de zonde. Zeg eens eerlijk, sinds u bent gaan geloven, bent u dood voor verleiding? Zondigt u nooit meer? Hoe zit het dan precies? Want dit is toch een uitspraak die Paulus over ons doet. Dit lijkt niet altijd op de realiteit. En hij gaat verder. Hij wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Wat moet deze uitspraak dan betekenen? Want wij zijn allemaal hier nog op aarde. Hoe moeten we dit precies zien? Dit is ook een schijnbare tegenstelling. We zijn toch nog gewoon op aarde? En er zijn er meer in dit thema. Romeinen 6, waar ik net al even aan refereerde, daar wordt in gezegd dat we zijn in Christus Jezus gedoopt in zijn dood, samen met de oude mensheid, met als gevolg dat we nu een nieuwe mensheid aandoen. In 2 Korinthe 5 vers 17 zegt Paulus dat zelfs in de woorden, zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem waar, het is nieuw geworden. Dat zijn allemaal grote woorden. Nieuwe mensheid, nieuwe schepping. En daarbij hoort een nieuwe wandel. Een wandel zoals God het wil. Zoals God dat heeft laten zien aan ons. Oké. Dat is ook al nogal wat. Dat is een bijna onmogelijk ideaal. Als we ons leven daarnaast houden. Hoe zit dat? En hij gaat nog verder. Het al, in hetzelfde 2 Korinthe 5, het al echter, is echter uit God. Ons met zichzelf verzoenend en aan ons gevend de dienst van de verzoening. Hierin zegt Paulus dat God ons met zichzelf heeft verzoend. Twee versen verder zegt hij, voor Christus dan zijn wij gezanten, alsof God door ons aanspreekt, wij smeken voor Christus, word verzoend met God. Zijn we nou verzoend met God of niet? Of moeten we dat nog doen? En zo zijn er veel meer. Bijvoorbeeld, we zijn gered, maar ondertussen moeten we onze redding uitwerken. Wordt ons gezegd onze redding uit te werken. We zijn gerechtvaardigd. We zijn rechtvaardig, maar toch moeten we rechtvaardig wandelen. Moeten we ons daarvoor inzetten. We hebben vrede door God, maar moeten in vrede wandelen. Allemaal dingen, schijnbare tegenstellingen. En zo zijn er meer. Maar zoals ik al zei, tegenstellingen, zoals we deze vinden in de Bijbel, zijn het altijd waard om te bestuderen, omdat ze ons meer leren over wie God is en hoe hij met ons omgaat. En alle teksten die ik heb voorgelezen, die hebben iets met elkaar gemeen. Is iemand het toevallig al opgevallen? Ze zijn allemaal over waarheden in Christus. En dat lijkt een soort, als ik het oneerbiedig mag zeggen, een soort toverspreuk. In Christus kunnen allerlei dingen waar zijn die we in ons leven niet direct zo vinden. In Christus zijn al deze dingen ineens mogelijk. En wat frappant is, al deze dingen, die gelden nu al voor Christus zelf. Hij is al in de hemelen, hij is al, de dood heeft al geen macht meer over hem. Dus wat betekent dat dan precies in Christus? Nou ja, ik vond de vergelijking wel aardig en vandaar ook het thema. Dit is nou die DeLorean DMC-12, die is omgebouwd tot tijdmachine. En je zou kunnen zeggen, in Christus, dat is bijna alsof het zo'n tijdmachine is. Het is de verbinding tussen de tijd waarin wij nu leven en de toekomst. Het is de verbinding tussen ons en Christus. Christus voor wie deze dingen nu al gelden. We zijn verbonden met Christus voor wie dit nu al geldt. En we delen al een klein beetje in wat voor hem waar is. En daarover gaan we straks meer nog bekijken. Je zou ook kunnen zeggen, in Christus is als een Jacobsladder. Iets wat de hemel en de aarde verbindt met elkaar. Zo wordt het voorgesteld. De verbinding tussen hemel en aarde, tussen straks en nu. Wat ook opvallend is aan deze frase, het is niet uit onszelf. Het is in Christus, niet in onszelf. Het zijn allemaal dingen die voor een ieder gelden die gelooft. Puur genade. Maar, dan nog steeds. Wat zeggen die teksten ons dan? Er wordt ook wel eens gezegd, deze dingen zijn geestelijk al voor ons waar. Oké, maar wat werkt dat dan uit in de praktijk? Want nog steeds is het nog niet heel duidelijk hoe wij dan al in te midden van de hemelingen zijn bijvoorbeeld. Wat betekent dat voor ons? En je zou de vraag zelfs groter kunnen stellen. Waarom is de toekomst zo belangrijk? We hebben het vaak over de toekomst. Pieter die spreekt bijna altijd over de hemelingen bijvoorbeeld. En waarom is hij daar nou zo wild van? Nou, dat zijn vragen die hierbij opkomen, bij mij tenminste. Dus ik stel voor, laten we nog een keer naar die teksten kijken die ik aanhaalde als schijnbare tegenstellingen. En laten we eens kijken, hoe werkt dat dan uit in ons leven? Hoe is die verbinding tussen straks en nu, tussen hemel en aarde, tussen Christus en ons? Hoe zijn die dingen in Christus ook waar voor ons vandaag? Nou, dit was zo'n tekst waar we naar gekeken hebben. Dat ging over de nieuwe schepping. Zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem waar, het is nieuw geworden. En daarbij hoort eigenlijk ook Romeinen 6. Dat hoofdstuk begint met Paulus die zegt, hij heeft uitgelegd over dat Gods genade genoeg is voor al die fouten die wij als gelovigen maken. Dus dan zegt hij, zouden wij dan zondigen op dat de genade toenemen? Volstrekt niet. En hij vat het even later nog samen in een vers. Zo zijn wij dan dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Opnieuw dat in Christus. Dus dit is een tekst die daarmee in verband staat. Maar is het interessant om te zien hoe Paulus verder gaat. Want in het hoofdstuk daarna, daar blijkt dat Paulus zelf op aarde niet altijd het zo meemaakt. Zijn praktijk is niet altijd dat hij compleet dood is voor de zonde. Hij kan het niet uit zichzelf. En hoe meer hij het probeert, hoe meer hij de fout ingaat. Maar gelukkig is er ook nog een Romeinen 8. Die geeft namelijk de oplossing. Daarin zegt hij, laat hij zien dat wij nog steeds mensen zijn van vlees en bloed. Dat de aarde aan ons vlees blijft trekken, ook als we geloven. We moeten het in die zin ook niet van het vlees verwachten. Maar de vlees leidt naar dood, zegt hij, de geest naar het leven. En toch is die geest de brug, zo je zou het kunnen zeggen, waar we naar zoeken. Want het is die geest die ons kracht geeft. En Paulus die zegt ook, het is allereerst de geest van Christus die onze geest levend maakt, die onze denkzin verandert, waardoor we ineens anders naar de wereld om ons heen gaan kijken. Dan gaan we ineens onze waarden gaan verschuiven. De dingen waar de wereld zo achterna zit, bezit, prestaties, carrière, noem het maar op. Als je dat in het licht van de toekomst gaat zetten, en als die geest jouw geest levend maakt en je steeds meer God leert kennen, Dan kan je dat relativeren en dan zie je dat andere dingen veel belangrijker zijn. Dat de toekomst waar we naar uitkijken, dat dat zoiets wezenlijks is. En dat wat we hier op aarde zijn en doen, dat dat allemaal ook is ter voorbereiding daarvan. En je zou dus ook kunnen zeggen, hè, die brug tussen de wereld en in Christus, hoort er daar te staan. De geest is degene die ons over die brug heen helpt. En je zou dus kunnen zeggen, in de praktijk is het dat we anders gaan wandelen. Het beïnvloedt onze wandel. Want Paulus gaat nog verder, niet alleen onze geest wordt levend gemaakt, maar Gods geest, die maakt ook ons lichaam, wat vanuit zichzelf niet in staat is om, wat Paulus merkte, goede werken te doen. Maar God maakt door zijn geest, maakt ons lichaam levend, waardoor we ineens die goede werken kunnen doen die God tevoren bereid heeft. Waardoor we ons lichaam kunnen stellen als een heilig, God welgevallig offer. En hier zien we dus al een klein beetje hoe de toekomst ons leven raakt. Het is door die waarheid die we kennen, dat langzaam maar zeker we stukje bij beetje worden beïnvloed, worden veranderd, waardoor we dingen in perspectief gaan zien, waardoor we ons handelen en wandelen kunnen aanpassen. En datzelfde geldt voor die tekst uit 2 Korinthe 5, waarin we lazen dat we verzoend zijn en toch ons moeten verzoenen. Want God heeft ons met hem verzoend. Dat betekent dat vanuit God is de relatie goed. Is alles, hebben we weer toegang tot hem. Maar toch kunnen we hier op aarde wandelen alsof we vijanden zijn van God. Want verzoening gaat vaak over een vriend of een vijand zijn. En dat we worden opgeroepen om ons met God te verzoenen, betekent niet dat we dat niet al zijn, dat die relatie niet goed is. Maar we kunnen op deze aarde wandelen alsof we niet verzoend zijn, alsof we nog vijanden zijn van God. En dat gaat dus ook weer over de wandel in die zin. En wat hadden we dan over deze tekst? Wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen. Het is niet zo dat als je meer gaat geloven, dat je dan steeds meer gaat zweven totdat je boven bent. Dit moeten we op een andere manier zien op te lossen. Maar in de praktijk helpt misschien een andere tekst ons uit Colossense 1. Daarna zegt Paulus, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, of in Christus zou je kunnen zeggen, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat de aarde is. Hier legt Paulus eigenlijk uit hoe deze waarheid zich uitwerkt in onze praktijk. Het is niet dat we al boven zijn. Je zou kunnen zeggen, geestelijk zijn we al boven. Maar wat dat dus eigenlijk inhoudt is, dat we ons richten op boven. Dat we ons richten, dat we het inderdaad in perspectief zien. Dat we op die manier niet meer zo aan de wereld gebonden zijn. Niet op wat op de aarde is. Dat we ons daar van losmaken en dat we het steeds meer gaan zien door Gods ogen. Je zou kunnen zeggen, het is niet meegaan met de wereld. En dat is ook die nieuwe mens waar we over lazen. Dat is een nieuwe wandel. En in die zin is het ook mooi dat de vruchten van de geest, is weer een ander gedeelte wat hier ook mee te maken heeft, dat zijn vruchten en vruchten moeten groeien. En dat is ook precies waar deze tegenstelling lijkt te zijn door het twee extreme. Maar hoe het uitwerkt in de praktijk, is dat het iets is wat in ons groeit. Die waarheden die groeien in ons. En op die manier kunnen die twee met elkaar verenigd worden. Nou is er nog een andere term die hiermee te maken heeft. En misschien vroegen sommigen zich al af wanneer ik die zou noemen. Dat is het tegengestelde, zou je bijna zeggen, van in Christus. In de Heer. Is ook een frase die we heel vaak tegenkomen bij Paulus. En waar in Christus gaat over straks, over onze toekomst, over al die geweldige waarheden die we in genade hebben gekregen, gaat in de Heer over het hier en nu, over onze wandel. En in die zin gaat het dus eigenlijk over onze praktijk. En je zou kunnen zeggen, in Christus zijn waarheden puur uitgeladen die ons in de Heer laten wandelen en werken. En misschien is het mooi om daar nog even een schematisch overzicht van te hebben. In Christus, genade. In de Heer gaat het over werken, over wandelen. He, dat is waar we aan de ene kant die waarheid hebben en aan de andere kant toch worden opgeroepen om ons in te zetten. Dat zijn die twee verschillende aspecten. En zo worden we ook in Christus zoon genoemd. Zoon, dat ben je. Dat is je positie, dat is genade. Terwijl we in de Heer slaven zijn, slaven van Christus en slaven van de gerechtigheid, zegt Paulus. Wat ook zoveel betekent als dat we hier op aarde nog steeds taken hebben, ons inzetten, een Heer hebben die over ons leven gaat. En je zou ook kunnen zeggen, in Christus gaat over onze positie en in de Heer over de uitwerking daarvan, hoe dat zich uitwerkt in ons leven. En ik kwam ergens in een studie ook de volgende uitspraak tegen. In de Heer worden we, of worden we steeds meer, wie we in Christus zijn. Zo zou je het kunnen samenvatten. En dit is ook de manier waarop Paulus schrijft. Je hebt van die prachtige structuren van verschillende brieven. En bijvoorbeeld in de Efezebrief, die is mooi doormidden gehakt. En de eerste drie hoofdstukken gaan over al die waarheden in Christus. En als er dan in het vierde hoofdstuk Paulus verder gaat, dan zegt hij, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Paulus zegt hier feitelijk, in de Heer roep ik jullie op, als dit dan voor jullie waar is, als dit die waarheden zijn, laat het dan een gevolg hebben in de manier waarop jullie leven, waarop jullie wandelen. Ook volwassenheid heeft ermee te maken. Volwassenheid is iets wat ook voortkomt uit het leren kennen van al die waarheden. Naast dat het onze wandel beïnvloedt, kennen we daardoor ook steeds meer God, leren we zijn hemelse heerlijkheid en verandert onze wandel en brengt ook volwassenheid. Zijn er dus tegenstellingen op dit gebied? Zijn er tegenstellingen over onze toekomstverwachting en onze wandel nu? Schijnbare tegenstellingen zijn het en ik hoop dat ik heb laten zien dat al die waarheden die misschien op het eerste gezicht iets lijkt wat nog ver weg van ons is, dat die nu al je leven kunnen beïnvloeden. En in de Heer, dat gaat over onze wandel, die wordt bijna wordt aangestuurd door al die waarheden in Christus. En ergens heeft het ook te maken met waar ik eerder over heb mogen spreken over geestelijke strijd, want dat is nou ook juist precies dat je je wapent om die waarheden in Christus, om daarop te blijven staan, om dat dus iets te laten zijn wat ook in je leven van alle dag waarheid blijft hebben en iets is waaruit je mag leven. En waarom hebben we dan nu al die waarheden gekregen? Dat is om ons voor te bereiden op straks, om nu al iets van die geweldige waarheden aan die liefde van God aan anderen en aan hemelingen die al meekijken, te laten zien. En we zien dus dat, waarom hebben we het zo vaak over de toekomst? Waarom heeft Pieter het zo vaak over de hemelingen? De toekomstverwachting is van wezenlijk belang. Het is niet iets wat straks pas gebeurt. Het is iets wat ons leven nu al raakt. Het is iets wat verbonden is met ons hier en nu. En niet voor niets, zegt Paulus ook, als er geen toekomstverwachting is, als er geen doden zouden opstaan, dan is wat we zeggen is leeg. Ons geloof is zonder inhoud. Dat heeft hiermee te maken. En dat is dus eigenlijk ook hetgeen waarop we ons zouden moeten richten. He, die waarheden in Christus, schuift dat niet af als iets van straks. Dat is iets wat nu, vandaag, al je leven kan bepalen. En nog één keer dat mooie plaatje. We zien dus dat er een nauwe samenwerking is tussen onze praktijk en al die grote waarheden, tussen in Christus en in de Heer. En dat is wat ik jullie wilde meegeven.